ik blijf niet hangen in banen. Ik ga voortdurend door. Want als er sleur in komt, als ik erop ben uitgekeken, als ik niet meer leer, dan vind ik het ook niet meer leuk. En dan wil ik er iets bij. Dus toen zijn we op het gratis uurtje naar het stadhuis gegaan. 2 flessen wijn mee. In de veronderstelling dat daar vast wel mensen waren die wel voor een fles wijn onze getuigen wilden zijn. Een uitmuntend econoom mag je zeker vragen dat hij altijd zich bewust is wat is het maatschappelijk effect van de analyse die ik hier doe.
Welkom bij het tweede seizoen van Mentorless. Mijn naam is Malou de Bond, editor bij Elle, en in Mentorless vraag ik vrouwen naar het werk dat ze doen. Waarom vinden zij juist hun vak het mooiste beroep ter wereld? En hoe ziet het vak er nou precies uit? Hoe laat staan ze op? Hoe dealen ze met hun e-mail? Maar ook, welke ontwikkelingen merken ze in hun vak op? En wat vinden ze daar eigenlijk van? Vandaag spreek ik top-econoom Barbara Baarsma. Ze is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, directievoorzitter bij Rabobank Amsterdam, voorzitter van de Bankraad, maar je zult haar waarschijnlijk kennen van haar optredens als tafeldame in talkshows als De Wereld Draait Door en Jinek. We praten over de economie, die op dit moment natuurlijk voor iedereen belangrijk is en iedereen raakt. We zitten midden in de coronacrisis en we nemen deze opname dan ook telefonisch op. En ik ga het met Barbara Baarsma hebben over haar vak, over hoe de economie precies werkt, of we niet allemaal gebaat zijn bij wat meer interesse en kennis van de economie, en waarom zij eigenlijk voor het vak is gevallen. Barbara, welkom.
Hi.
Mijn eerste vraag is altijd simpel. Hoe laat gaat je wekker en wat gebeurt er daarna? Deze keer wil ik er ook bij vragen, hoe is die ochtend misschien veranderd door de coronacrisis en waar we nu in zitten?
Nou, die is wel zeer, zeer sterk veranderd, omdat ik net als bijna iedereen die bij de bank werkt zich wil houden aan het advies van het kabinet, of nou niet eens advies, de afspraak die wij als maatschappij met elkaar maken om zoveel mogelijk thuis te werken, om de verspreiding van het coronavirus te beperken en daarmee de piek op onze belasting, op onze gezondheidszorg zoveel mogelijk te spreiden. Ja. En daarom begint mijn dag nu echt wel anders. In de zin van dat het de ene videoconferencing is na de andere. Heel veel telefonische afspraken. En hij begint wel ongeveer op dezelfde tijd. En er zijn ook minstens zoveel afspraken. Misschien zelfs nu wel even meer. Omdat er veel geregeld moet worden. Als bank hebben wij een hele belangrijke rol. Vind ik zelf, als dienaar van de reële economie. Om onze klanten nu te helpen. En de manier waarop we dat doen, hoe we dat inregelen met interne procedures enzovoort. En gewoon de hele bank ook betrokken te houden. Op afstand dat te doen, dat vergt gewoon heel veel overleg. Ja. Dus dat is wel veranderd. Maar de dagen zijn lang. En dat zijn ze ook als er geen coronatijd is. Maar dat vind ik niet erg, want ik vind het leuk om te werken.
Ja, hoe laat gaat u wekker?
Meestal wekker, ja, 6:15, zoiets.
Ja, u doet dit beroep natuurlijk al enorm lang en u was als kind al bezig met geld. U had uw eigen krantje, de BB-krant, met het laatste beursnieuws. En u had een bijzondere band met uw opa, die u elke keer een dubbeltje gaf als u grootvader zei in plaats van opa.
Nou, nee, het was andersom. Hij heet grootvader. Of hij was grootvader. En als ik dan een boek las, en in meestal heette grootvaders opa. En als ik dan een boek las waarin opa stond, maar daarvoor invulde grootvader, dan kreeg ik inderdaad een kleine beloning. Maar hij was meer, hij woonde in Zwitserland. En als ik dan voor het producten meenam uit Nederland die toen in Zwitserland nog niet te krijgen waren. En het wisselkoersverschil tussen de Zwitserse franc en de Nederlandse gulden toen nog goed kon uitrekenen, mocht ik dat verschil houden. Nou, dat soort meer spelletjes heeft mij wel in ieder geval niet eens zozeer geld als wel kwantitatief denken geleerd.
En toen hij 70 werd, heeft u ook, toen was u 10, heeft u een boek voor hem gemaakt, als ik goed begrijp. Waar ging dat boek over? Weet u dat nog?
Het boek ging over heel veel dingen. Het ging bijvoorbeeld over Mozart. Het ging ook over wat ik dan dacht dat de economie was, beurskoersen en andere dingen. Maar het ging ook, ik had allerlei vogelnamen verzonnen en een vogelgids gemaakt. Ik had ook een gids gemaakt wat hij moest weten omdat hij oud was. Wat ik dacht dat mensen die oud worden, en ik vond 70 toen echt al heel oud. Als kind van 10 bedoel ik. Nou, tips voor hoe hij daarmee om moest gaan. Het was meer van heel veel dingen een fantasiewereld die ik hem gaf.
Ja.
En dan de beurskoersen net zo goed een fantasiewereld.
Heeft hij een belangrijke rol gehad op uw blik op de wereld? Of op uw vak of op geld of economie?
Nou, het zijn meer mensen uiteraard. Zeker als je de mensen die dicht bij je opvoeding betrokken zijn. Die hebben natuurlijk zeker als je tot je tiende een belangrijke invloed. En ja, hij ook. Ik denk ook dat ik van hem wel de aanleg voor kwantitatieve analyses. En überhaupt analytisch denken wat meer heb meegekregen. Want in mijn familie zitten verder ook vrij veel alfa's. En hij was een echte beta en dat ben ik ook.
Ja, want uw eerste studiekeuze was industrieel ontwerpen. Dat heeft u eerst een kort jaartje gedaan aan de TU Delft. En pas daarna begon u aan een economische studie. Waarom dat eerste jaar aan de TU Delft? Weet u dat nog?
Ja, dat weet ik zeker nog. Want ik wilde eigenlijk wiskunde studeren. En ik heb gewoon een verkeerde studiekeuze gemaakt. Ik weet nog, dat was in de tijd dat er zo'n reclamecampagne was. Thea studeert techniek. Ik vond het echt afschuwelijk, maar ze wilden meer vrouwen naar de TU Delft. Maar in plaats van dat ze nou aan mij hadden gevraagd, goh, wat wil je graag studeren? En dan had ik wiskunde gezegd, dan had ik gewoon wiskunde kunnen gaan doen. Maar toen dacht ze, nee, er moet misschien nog wat leuks bij. Dus weet je wat, ga jij maar naar de voorlichting voor industrieel ontwerpen. En nou, daar stond een meneer voor de voorlichtingsklas. En die zei, kijk naar rechts, kijk naar links. En die gaan alle twee afvallen vanwege de wiskunde. Want die is heel moeilijk bij deze studie. En toen dacht ik, goh, leuk. Nou, als de wiskunde zo moeilijk is, ga ik dat wel doen. En tegelijkertijd dat creatieve, het ontwerpen, dat vond ik ook leuk. Dus nou, toen dacht ik, ga ik dat doen. Maar het bleek dat het creatieve en het met je handen bezig zijn de overhand had. En de wiskunde was helemaal niet moeilijk. Dat was voor mij helemaal geen uitdaging. Dus toen ben ik wel op afgeknapt. Het is gewoon een verkeerde studiekeuze geweest dus. Ik heb in dat jaar nog wel elders in Delft bij andere faculteiten rondgekeken. En ik kwam er toen ook achter dat ik eigenlijk niet alleen analytisch denken leuk vind en wiskundig denken. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk om met abstracte dingen bezig te zijn die gevolgen hebben voor mensen van vlees en bloed, voor bedrijven met een verlies- en winstrekening. Dus dat menselijke en dat die bedrijven, die markten, dat miste ik. En zo ben ik uiteindelijk op wiskundige economie gekomen, of economie.
Nou, en u zegt het menselijke, dat miste ik. Ik denk misschien voor veel luisteraars of mensen thuis, voor hen is economie vooral gewoon heel veel cijfers, technisch eigenlijk. En weinig, ik denk bij iets als filosofie of zo, dat mensen meer het menselijke voor zich kunnen zien. Maar ik weet zeker dat u in de economie eigenlijk heel veel menselijk ziet. Wat vindt u interessant aan economie en aan cijfers?
Nou, kijk, economie is, er zijn heel veel misvattingen over economie, maar nog meer misschien wel over economen. Economie gaat niet primair over geld, gaat niet primair over beurskoersen. Economie is een wetenschap die gaat over hoe wij schaarse middelen verdelen onder de bevolking op zo'n manier dat onze welvaart gemaximaliseerd wordt. En ook welvaart wordt heel vaak gezien als je salaris of hoeveel we met elkaar verdienen. Dus het bruto binnenlands product, economische groei, dat soort dingen, euro's. Maar dat is helemaal niet zo. Economie gaat over over verdelingsvraagstukken, om dat op zo'n efficiënt mogelijke manier te doen. Ik bedoel met efficiënt op een manier die zo min mogelijk verstorend werkt op de voorkeuren die mensen eigenlijk zelf hebben. En het gaat helemaal niet alleen over geld, maar het gaat eerder over geluk. Het gaat eerder over, nou, welvaart is voor een econoom een heel breed begrip dat in het normale taalgebruik misschien dichter aan ligt tegen welzijn dan tegen geld.
Mm-hmm. Ja, het gaat over onze kwaliteit van leven eigenlijk en hoe we die, hoe we dat
en
verdelen.
En hoe we de schaarse middelen die wij hebben, stel je voor, je gaat een brood bakken, daar heb je meel voor nodig, je hebt energie nodig voor de oven, je hebt allerlei andere dingen nodig en arbeid. Maar al die middelen, die kan je ook inzetten om iets anders te maken. En die keuze over hoe ga je die mail, die arbeid, die energie inzetten, op zo'n manier dat de welvaart van het land, maar ook van individuen, dus opgeteld die individuen is het land, dat die maximaal wordt. En ik sla het expres een beetje plat en maak het wat makkelijker. Maar dit is uiteindelijk waar economie over gaat. En daar zitten dus ook heel veel dingen in die wel een waarde hebben, maar geen prijs. Dus bijvoorbeeld milieueffecten, of dat is vaak negatief, omdat productie milieu negatieve milieueffecten heeft. Maar er zijn ook positieve dingen, zoals als wij onderwijs genieten, dan heeft dat ook positieve bijeffecten, want wij worden daar met elkaar hoger opgeleid van. Daardoor draait onze economie ook beter. Nou, dat zijn positieve effecten die wel een waarde hebben, maar geen prijs. En dat soort zaken, dat speelt dus juist een hele belangrijke rol in de economie. Alleen, over het algemeen wordt economische analyse heel vaak door niet-economen platgeslagen tot, oh, dat gaat alleen maar over geld. En dat snap ik ook wel hoor. Dus daar hebben we zelf een verantwoordelijkheid ook om dat recht te trekken.
Wat maakt dan het verschil tussen een goede econoom en een uitmuntende econoom, volgens u?
Nou, er zijn zoveel manieren om naar economie te kijken. Kijk, je hebt. Ik vind dat een moeilijke vraag om te beantwoorden. Want kijk je er vanuit een wetenschappelijk perspectief naar, dan zijn uitmuntende economen die economen die ongelooflijk veel weten van een heel klein stukje van het vakgebied. Die alle details kennen, die alle publicaties kennen. En die een nieuwe variatie op dat thema maken, dat specifieke kleine stuk van de wetenschap. Maar je hebt ook mensen die vinden dat een uitmuntend econoom is iemand die juist heel breed veel heeft gelezen, de verbanden kan leggen tussen allerlei verschillende vakgebieden in de economie, van macro-economie naar juist de economie van individuele bedrijven, micro-economie of bedrijfseconomie, of monetaire economie, de economie van ons geldstelsel, arbeidseconomie, nou enzovoort. Zo zijn er zo verschrikkelijk veel gebieden in de economie, dus het is maar net wat je smaak is. Kijk je er met een wetenschappelijk perspectief naar, dan zijn degenen die het hoogst aangeschreven zijn, dat zijn toch wel de echte superspecialisten. Maar als je er vanuit een maatschappelijk punt naar kijkt, dan zijn het juist degenen die wat meer generalistisch zijn en verbanden kunnen leggen en daarmee dus ook de economie toegankelijk kunnen maken voor een breder publiek. En daartussen zitten weer allerlei variaties. Dus ik vind niet dat daar één antwoord op is.
Nee, ze zijn eigenlijk allemaal nodig.
Ik vind wel dat ze zijn zeker allemaal nodig. Maar ik vind wel dat je van een goede econoom, en uitmuntend in uw definitie, econoom mag vragen dat hij de geschiedenis van het economisch denken kent. Omdat je dan ook veel meer die wetenschap. Toen ik ging studeren aan de UvA, economie ging studeren. Toen was ik klaar met die studie en toen dacht ik, ben ik nou eigenlijk echt econoom? En toen was het voor mij, en dat wil ik helemaal niet zeggen dat dat voor andere economen ook geldt, maar voor mij was het om echt econoom te worden, heb ik ervoor gekozen om ook wat dan heet een PhD te doen, dus nog te promoveren in de economie. En eigenlijk ben ik daar pas echt econoom geworden, omdat ik me toen ook veel meer ben gaan verdiepen in al die verschillende stromingen in de economie en ook de geschiedenis van het economisch denken. En daar ben ik economie pas in zijn volle breedte, maar ook in zijn diepe specialistische gebieden echt gaan leren kennen. Ja. Als een wetenschap die eigenlijk een maatschappelijke wetenschap is. Een wetenschap, niet een exacte wetenschap die op decimale nauwkeurig de economische groei van voor dit jaar of voor volgend jaar kan voorspellen. Mm-hmm. Maar het is een maatschappijwetenschap die terugkomt in het leven van alle dag. En dat aspect, dat heb ik. Die beide dingen, want ja, ik kan ook prima modelleren. Ik kan ook het allemaal heel wiskundig en exact aanpakken. Maar juist ook die maatschappelijke component, dat combineren, dat heb ik pas tijdens mijn promotie in volle breedte geleerd.
Want dat economisch denken, dat ging dan vooral over hoe we inderdaad maatschappelijk kijken naar of om zijn gegaan met de economie. Wat is dat economisch denken, zeg maar? Voor de luisteraar is dat denk ik misschien niet gelijk duidelijk.
Nou, economisch denken, althans wat het voor mij zo aantrekkelijk maakt, is een hele analytische manier van denken. Dus je kijkt, laten we even bijvoorbeeld, er zijn vele invalshoeken in de economie. Ik kan kijken naar hoe de beurs werkt, ik kan kijken naar hoe het geldstelsel werkt, ik kan kijken hoe de arbeidsmarkt werkt. Maar laat ik even nu de pet opzetten van beleidseconoom om te laten zien hoe een economische analyse werkt. Laat ik nemen schoolmelk, iets waar ik zelf in mijn jeugd een trauma aan over heb gehouden, omdat ik het ongelooflijk vies vond. Het was vaak zuur, veel te met van die vetjes erin. Maar toch werd het aangeboden op school. Sterker nog, het werd gesubsidieerd vanuit de overheid. En ik vroeg me toen, nou niet toen al af, maar later als student al af, waarom heeft de subsidieerde overheid schoolmelk? Nou, als econoom ga je dan als volgt kijken. En dan kijk je naar die markt voor schoolmelk. Daar zijn aanbieders, daar zijn scholen, daar zijn kinderen, er zijn ouders. En er is een overheid die dus dat subsidieert. Dan ga je eerst denken van waarom kan alleen de overheid schoolmelk aanbieden? Waarom zouden ouders niet bereid zijn om zelf melk voor hun kinderen te betalen? Nou, dat willen ze best, kijk maar in de supermarkt. Dus daar is eigenlijk helemaal geen reden. Nou, dan een econoom heeft altijd vier dingen waar hij naar kijkt. Dus die ga ik nu even af. De eerste was dus, gaat een overheid, moet die dat nou produceren? Mm-hmm. Is het een publiek goed? Dat is het niet. Zijn er dan misschien concurrentieproblemen? Nou nee hoor, er zijn heel veel aanbieders van melk en ook van schoolmelk. Dus daar is ook geen reden om in te grijpen. Is er dan misschien een informatieprobleem? Zijn schoolmelkaanbieders niet eerlijk over de kwaliteit? Nou, dat is waarschijnlijk ook niet aan de hand. Want als het slechte melk is, dan wordt een school, worden kinderen daar al massief ziek. En dan gaat het reputatiemechanisme zo aan het werk dat dat heus wel voorkomen wordt. Nou, is er dan misschien het vierde punt. Wij noemen dat externe effecten. Iets heeft wel een waarde, maar geen prijs. Is het drinken van schoolmelk dan misschien ongelooflijk voordelig voor kinderen, zonder dat dat in de prijs tot uitdrukking komt? Nou, daar verschillen de meningen over. Sommige mensen denken dat kinderen, dat het heel gezond is dat ze melk drinken. Anderen denken van, nou, die hoeven niet extra melk op school te drinken, want ze krijgen al genoeg dierlijke eiwitten binnen. Dus voor een econoom, hier ook niet.
En dan,
een
is, het,
om school
dan is het onzichtbare dat ze geen ziektekosten kosten. Omdat ze melk drinken en gezonder zijn. Dat is dan het onzichtbare.
Ja, dat zou een overweging kunnen zijn. Er is alleen helemaal geen literatuur die dat onderschrijft.
Ja.
Wel een lobby overigens die dat onderschrijft. Maar ja, hier hou je dus, en dat is het mooie, je verzamelt feiten. Je gaat een beslisboom af. Die vier punten die ik net noem. Dus is er een concurrentieprobleem? Zou alleen de overheid dit kunnen produceren? Dus het publiek goed. Is er een informatieprobleem? Hebben aanbieders onvoldoende prikkel om eerlijk te zijn over hun kwaliteit? En heeft dit goed misschien een voordeel of een nadeel die niet in de prijs zit en moet de overheid daarom ingrijpen? Ja. Nou, die vier dingen zijn bij schoolmelk niet aan de orde. Toch wordt er vele miljoenen aan subsidie uitgegeven. En dan ga je verder kijken als econoom. Is er dan misschien een politiek argument waarom we dit doen? Nou, daar zal ik nu even niet in treden. Maar wat je doet is, je houdt je dus heel erg bij de feiten. En je bestudeert de werking van die markt. En je kijkt, wordt hier wel die vele miljoenen die worden uitgegeven. Zouden we daar niet beter iets anders mee kunnen doen? Waardoor uiteindelijk het welzijn of de welvaart van mensen verbeterd wordt. Nou, dit is een manier van kijken. Dit is een analytische blik, een economisch analytische blik, die van de beleidseconoom, die kijkt of overheidsbeleid wel verstandig is, wel welvaartsverhogend is. Maar je zou ook kunnen kijken of naar andere manieren van, bijvoorbeeld, dat speelt nu in de coronacrisis, de Europese centrale banken die gaan heel veel obligaties opkopen en grijpen daarmee in het geldstelsel, in het monetaire stelsel. Ja. Is dat verstandig beleid? Is daar uiteindelijk op de langere termijn de welvaart van Europa mee gediend? Mm-hmm. Nou, al dat soort vragen, dat is wat een econoom doet.
In dat economisch denken, daarin zit ook een maatschappelijke betrokkenheid. En eerder dat moduleren waar u het over had, gaat geloof ik wat meer over cijfers en rendement. Vindt u, als we het hebben over wat een goede econoom is en een uitmuntende econoom, dat een uitmuntende econoom ook altijd maatschappelijk sterk inzicht moet hebben in hoe de koek, zeg maar, zo goed mogelijk wordt verdeeld?
Twee dingen. Eén, ik vind dat elke econoom modelmatig moet kunnen denken en ook dat moet kunnen uitvoeren. Want als je zeg maar bang bent voor modellen, bang bent voor cijfers, daar niet mee om kunt gaan, dan kun je ook niet goed economische analyses doen. Want economische analyses zijn vaak wel heel erg op hele grote datasets gebaseerd. Overigens niet economische modellen zijn niet altijd gericht op rendementsverhoging. Ja, natuurlijk, sommige wel. Als je de bedrijfseconomische pet opzet, dan ga je kijken wat is voor dat bedrijf het meest verstandig. Maar dan, brugje naar tweede vraag. Ik vind van wat u noemt een uitmuntend econoom, mag je zeker vragen dat hij altijd zich bewust is, wat is het maatschappelijk effect van de analyse die ik hier doe. Want economie is, wat ik zei, geen exacte wetenschap waar je dingen tot achter de komma precies kunt voorspellen. Het is een maatschappijwetenschap die gaat over keuzes van alle dag. Over de keuzes die u maakt. Als u in de winkel staat en denkt, ga ik het geld hier aan uitgeven of ga ik het daar aan uitgeven? Ja, of als u denkt, ik ga nu deze opleiding doen. Daarmee investeer ik in mijn fitheid op de arbeidsmarkt of in mijn verdienvermogen. Of ik ga dat niet doen. Dus het zijn altijd die twee dingen die ik denk dat je van een econoom als maatschappijwetenschapper mag vragen. Maar je hebt natuurlijk wel verschillende soorten economie. Je hebt gewoon mensen die een studie economie hebben gedaan en vervolgens de arbeidsmarkt op zijn gegaan en een baan, een functie, een taak hebben gekregen. Maar je hebt ook de wetenschappelijk werkende economen. En wij hebben het nu over de wetenschappelijk werkende economen. Tenminste, daar heb ik het over. En ik vind dat je van een uitmuntend wetenschappelijk werkend econoom altijd mag vragen dat er een modelmatige manier van denken achter zit. Dus een analytische manier van denken. Mm-hmm. Liefst gestaafd met heel veel feiten. En daarvoor moet je nou eenmaal kunnen met wiskunde, met modellen of hoe je het ook wil noemen, om kunnen gaan. Maar altijd ook van, welke veronderstellingen maak ik eigenlijk bij dit model? Welk deel van de werkelijkheid schakel ik nu even uit om deze modelberekeningen te kunnen maken? En wat betekent dat eigenlijk voor mijn uitkomsten? En wat zegt het dan eigenlijk nog? Ja. Dus je moet altijd wel heel kritisch daarop zijn. Want het is een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. En daar moet je wel altijd heel bewust van zijn.
Is er iets in uw vakgebied wat u onderschat of overschat vindt, waarvan u zegt, als ik met vakgenoten aan tafel zit en we hebben het hierover, dan vind ik dit te overschat is of juist dit te onderschat. Is dat er?
Ik denk wel eens dat niet-economen denken dat economen politiek liberaal zijn. En dat is een misvatting. Ik liep deze anekdote heb ik al vaker verteld. Ik was een keer reed ik in Amsterdam-Zuid, een drukke winkelstraat, er stond een Bentley. En daar zat een keurig verzorgde oudere dame. En die had op haar bumper een sticker geplakt. En daar stond op, there's no government like no government. En toen zei degene met wie ik daar liep, die zei, oh nou, dat zal wel een econoom zijn. Want economen zijn tegen overheidsingrijpen en voor marktwerking. Mm-hmm. Dus economen wordt dan wel verweten liberaal te zijn. En ik snap dat wel. Want economische analyses, die beleidsanalyse die ik net ook over schoolmelk maakte, die begint namelijk stevast bij de markt. En vervolgens ga je het falen van die markt gebruiken als argument voor een rol voor de overheid. Mm-hmm. Maar toch is dat verwijt, is onterecht. Want economie is namelijk in tegenstelling tot het liberalisme helemaal geen politieke ideologie, maar een waardevrije, objectieve wetenschap waarin de verdeling van goederen, van schaarse goederen centraal staat. Mm-hmm. En niet-economen, laten we politicologen of juristen of sociologen, die beginnen vaak bij het huidige ingrijpen, bij de overheid te denken. En die gaan dan dat ingrijpen een beetje aanpassen. En daardoor komt een econoom die een analyse maakt van een markt en een niet-econoom, die komen zelden in het midden bij elkaar. Dus een economische analyse die legt doorgaans minder taken bij de overheid, omdat ze begint te denken bij de markt. En dat is omdat wij, niet omdat wij voor de markt zijn, maar omdat dat een schone manier van denken is. Die is niet vervuild met allerlei politieke argumenten die al in het verleden tot ingrijpen hebben geleid. En de grote misvatting die er is, is dus dat economen per definitie liberaal zouden zijn. Het is gewoon, ik denk uiteindelijk dat economen net zo veel waarde hechten of niet waarde hechten als niet-economen aan ingrijpen van de overheid. Mm-hmm. Alleen de manier waarop ze daarnaar kijken is objectiever, is meer met feiten en is beginnend, wat ik al zei, bij de markt. Alleen als de overheid haar ingrijpen leidt tot een welvaartsverhoging, alleen dan zal de econoom zeggen, er is reden om in te grijpen. En dat is de enige waarde die in de economie zit. Mm-hmm. Namelijk, als iets meer welvaart oplevert, is het beter dan iets dat minder welvaart oplevert. Mm-hmm. En verder zitten in de economie geen subjectieve elementen. Geen
wat dan heet eerlijkheid. Dus het woord eerlijk is voor een econoom ook een ingewikkeld begrip. Want wij gaan niet dingen verdelen zodat het eerlijker is, maar zodat het efficiënter is, zodat het meer welvaart oplevert.
Maar aansluitend erop, op die markt, daar is de afgelopen jaren, hoor je steeds meer geluiden van, werkt de markt nog? Of vooral, werkt het kapitalisme nog? Of dat er een soort nieuw soort kapitalisme moet worden uitgevonden? En dan vooral omdat het klasseverschil ook de afgelopen decennia heeft kunnen groeien. En dat laten we zeggen, de hele rijke 1% bovenlaag zijn kapitaal ziet groeien en dat aan de onderkant dat minder gebeurt. Hoe kijkt u dan daarnaar? Hoe kan het dat dat klassenverschil groter wordt? En is dat een falen van de markt? Of wat is daar dan het antwoord op?
Kijk, dit is de hele Piketty-discussie. Overigens, in Nederland weet even dat de inkomensverdeling de afgelopen decennia niet veranderd is. Hè? Dus ook hier eerst even de feiten en dan allerlei conclusies. Overigens niet dat u die trekt, maar in het algemeen in de media worden die wel te snel getrokken. Ja. Het denken over de markt bij economen is, zeker als je kijkt naar de geschiedenis van het economisch denken, altijd breed geweest. En gaat niet alleen over laat de rijken zo rijk mogelijk worden en de onderkant niet. Nee, juist als je kijkt naar welzijn in brede zin, als je dus ook kijkt naar wat voor goede effect het heeft op bijvoorbeeld onze economische groei. Als je zaken wat egaler verdeelt, zodat we bijvoorbeeld ook allemaal toegang hebben tot onderwijs, tot gezondheidszorg. Dat is uiteindelijk welvaartsverhoging voor de maatschappij als geheel en dus ook goed voor onze economische groei. Daar zijn allemaal analyses naar gemaakt. Dus de verwijten richting de economische wetenschap of misschien richting economen, dat zij alleen maar kijken naar de bovenste laag van de bevolking en die zo rijk mogelijk willen maken, dat is gewoon pertinent, onjuist als je kijkt naar de breedheid van wat de economische wetenschap oplevert. Dan uw vraag over hoe zit dat dan met wat economen aan beleidsinstrumentarium aan kunnen leveren. Nou, wij kunnen meedenken over wat een belastingstelsel is dat de politieke voorkeur, want dat is uiteindelijk wel wat de politiek moet aangeven, wat het juiste niveau of het geprefereerde niveau van herverdeling is. Maar gegeven die politieke voorkeur kunnen wij wel aangeven wat een efficiënte manier is om dat te verdelen. Bijvoorbeeld nu, we hebben de inkomstenbelasting, we hebben een toptarief van meer dan 50%. Nou, daarvan is gewoon aangetoond dat dat te hoog is. In die zin dat het uiteindelijk onze economische groei kost. Omdat al die door zo'n heel hoog toptarief maken mensen keuzes die uiteindelijk economische groei beperkt. Rennen, bijvoorbeeld gaan ze minder vaak een opleiding doen, omdat het extra inkomen dat ze met die opleiding kunnen verdienen, wordt belast tegen een hoog tarief. Het maakt dat mensen een andere keuze maken tussen vrije tijd en werken. Ze gaan misschien minder uren werken. Sommige mensen gaan misschien zelfs de belasting ontwijken of gaan misschien zelfs verhuizen naar een ander land. Gérard Depardieu, die uit Frankrijk, waar het toptarief 70% of hoger was, en via België uiteindelijk, geloof ik, in Rusland terecht kwam. Ja. Nou, zo zie je allemaal averechtse effecten van gedragseffecten, menselijke effecten. Daar komt ook weer mijn voorkeur voor economie terug. Van zo'n toptarief. En dan kunnen we beter het toptarief ietsje lager stellen. Maar wel over bijvoorbeeld veel minder aftrekpost hebben voor het hypotheekrenteaftrek en andere dingen die met name voor hogere inkomens voordelig zijn. En op een andere manier belasting heffen. Waardoor de economische groei hoger is. Maar waardoor ook niet zozeer mensen met hogere inkomens minder belasting betalen. Want dat hoeft niet als je iets aan die aftrekposten doet. Maar dat het anders verdeeld wordt en dat het instrumentarium anders uitwerkt. Ja. Dus daar kunnen we wel degelijk over meedenken.
Ik snap het, ja. Ik wil nog wat vragen stellen over uw werk privébalans misschien. En ook de financiële kant van uw werk, want die is er natuurlijk ook. En dan vooral advies voor de luisteraar die misschien nog aan het begin van de carrière staat of dat soort dingen. Eerste vraag, hoe u houdt enorm van uw werk. U krijgt er ook energie van. Hoe zit het met uw privé-werkbalans? Heeft u daar een goede balans in gevonden? Of hoe werkt dat voor u?
Nou, voor mij is een economie is ook een hobby. Dus ik ben ongelooflijk gezegend dat ik heb wat dat betreft echt geluk. Ik mag als hoogleraar mijn hobby uitvoeren. Ik mag nadenken via een economische bril over allerlei maatschappelijke thema's. Ik mag daar publicaties over schrijven. Ik mag onderwijs geven aan, mm-hmm. aan studenten. Ik mag me bemoeien met politieke economie. Omdat ik bijvoorbeeld in allerlei commissies zit voor de overheid. Omdat ik vanuit de bankraad ook mee mag denken. En ik mag met mijn, zoals ik dan maar noem, voeten in de modder staan. En leid Rabobank Amsterdam. En dien daar de reële economie. Dus ik heb heel veel verschillende dingen. En daar word ik enorm gelukkig van. Daar is mijn welvaart, mijn welzijn erg hoog van. Het loopt ook wel in elkaar over. Dus je moet wel efficiënt kunnen plannen. Maar het versterkt elkaar ook. De inzichten die ik als hoogleraar heb over de reële economie kan ik gebruiken als bankier. De inzicht die ik als bankier over hoe bedrijven werken, hoe ze reageren, kan ik weer gebruiken. Ook in de politieke economie om beleid beter te maken. Bijvoorbeeld in deze coronacrisis kan ik, doordat ik zie wat er met het MKB gebeurt, in mijn politieke contacten of de politieke economische contacten, sturen op beter beleid. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus ik ben gezegend. Voor mij is het schrijven van een column is ontspanning en is geen grote opgave. Zo kan je, hè, dus ik ga liever niet een Netflix-serie kijken of tv kijken überhaupt. Nee. Maar doe dus of lees een fijn economisch boek. Dus voor mij is dat moet ik er wel bij zeggen. Maar die werk-privé-balans, onze kinderen zijn al het huis uit. Dus ik heb wat dat betreft ook geluk. In de zin van dat ik al heel vroeg mijn geliefde heb leren kennen. De man met wie ik oud wilde worden. En we hebben daardoor ook relatief vroeg kinderen gekregen, relatief vroeg. Ik was 25 toen ik zwanger werd van de eerste. En dat heeft achteraf, dat hadden we heus niet vooraf zo allemaal bedacht, maar heeft achteraf is dat heel goed geweest. Niet alleen omdat ik het heel fijn vond, wij het heel fijn vonden om kinderen samen te mogen krijgen. Maar ook omdat als je ze vroeg krijgt, dan groeit je carrière mee met die kinderen. Of andersom, de kinderen met jouw carrière. Het is maar net hoe je daarnaar kijkt. En wat heb je het meest nodig als je kinderen krijgt, is niet die dikke baan, dat huis met 7 kamers. Nee, dat is tijd en flexibiliteit. En die heb je aan het begin van je carrière nog. Terwijl als je ze krijgt als je 30 bent, dan ben je net lekker op weg met die carrière. Dan moet je toch vaak als vrouw de arbeidsmarkt even af. Nou, gemiddeld krijgen vrouwen 2 kinderen. Zijn ze toch vaak, meerdere jaren wat minder actief op die arbeidsmarkt, minder beschikbaar voor promoties. En daar halen ze daar komt een achterstand die je niet meer inhaalt. Nou, dat heb ik niet gehad. Dus dat is wel mijn achteraf gezien voordeel van die keuze. En ook dat geluk dat we vroeg kinderen konden krijgen.
Ja, ik begreep over uw man. Ik begreep dat u getrouwd was en daarvoor 2 getuigen van de straat hebt geplukt in ruil voor 2 flessen wijn. En daar waren we allebei naar uw werk.
We hebben dat hele instituut huwelijk, dat zegt ons niet zoveel. Het feit dat we samen oud willen worden, dat we samen wonen, dat we samen kinderen hebben mogen krijgen. Dat is wat ons bindt. En dat huwelijk is een boterbriefje dat nodig is omdat dat de zaken institutioneel makkelijker maakt. Maar onze beide ouders zijn gescheiden, dus dat hele huwelijk, dat zegt ons niet zoveel. Ja. Maar op een goed moment waren we vergeten. We hadden de kinderen al en mijn geliefde was wel de, wacht, dan moet ik het goed zeggen, erkende vader van de ongeboren vrucht. Maar toen waren we vergeten om verder dat te regelen, dat hij ook de vader was van de geboren jongens. En toen dachten we, weet je wat, laat het makkelijk maken. We hadden inmiddels ook een huis en zo. Dus laten we maar trouwen. Maar we hadden helemaal geen zin in al die poespas. Dus toen zijn we op het gratis uurtje naar het stadhuis gegaan. 2 flessen wijn mee. In de veronderstelling dat daar vast wel mensen waren die wel voor een fles wijn onze getuigen wilden zijn. Maar je moet ook een paspoort hebben. Dus uiteindelijk werden het marktkoopmannen. Die hadden een paspoort bij zich of een identiteitsbewijs. En die hebben dat voor ons gedaan. Ik zou niet eens meer weten wie het waren. Maar ze wilden het voor een fles wijn wel doen.
Werk is uiteraard ook geld verdienen. Ik wil ook altijd vragen naar de financiële kant van iemands werk en iemands carrière. Ja, wat vindt u van het bedrag dat u momenteel verdient? Wat zijn uw gedachten daarover? En heeft u altijd een goed financieel leven gehad? Hoe kijkt u daarnaar?
Voor mij is werken veel meer dan een inkomen. Voor mij is werken mezelf ontwikkelen. Is het voortdurend groeien. En ja, ik heb het geluk. Hè, maar heb ik ook eerlijk gezegd mijn stinkende best voor gedaan. Mm-hmm. En altijd keihard gewerkt. Dat ik een inkomen heb wat prettig is. Maar het is niet mijn drijfveer. Mijn drijfveer is, kan ik mezelf ontwikkelen? Leer ik nieuwe dingen? En ik blijf niet hangen in banen. Ik ga voortdurend door. Want als er sleur in komt, als ik erop ben uitgekeken, als ik niet meer leer, dan vind ik het ook niet meer leuk en dan wil ik er iets bij. Ja. En dat is, maakt ook misschien wel dat ik al die verschillende dingen doe. En mijn oproep, met name aan vrouwen, maar gewoon eigenlijk aan mensen in het algemeen, is: zorg dat wat je doet, dat je dat leuk vindt. Ja, natuurlijk moet je een inkomen verdienen waar je van rond kan komen, waar je van kan doen wat jouw voorkeur heeft. Maar zorg dat je voortdurend blijft leren en dat je competenties jezelf eigen maakt, waarmee je ook in de toekomst fit blijft op de arbeidsmarkt. Sorry voor al die vreselijke woorden, maar dat je een baan kan blijven houden, dat je kan blijven werken. Want dat, hè, de vaardigheden van wat we vragen van mensen, het verandert voortdurend. Ik zie dat ook. Ik moet zelf ook bijpoten. Ik moet mezelf ook nieuwe dingen leren. Ik ben halverwege, toen ik een jaar of, dat was 3,5 jaar geleden, ben ik zoiets naar een Rabobank gegaan. Daar moest ik bankier worden. Daar heb ik ook allerlei dingen voor geleerd. Ook al ben ik econoom, ik moest wel bankier worden. Nou, prima. Hè? Dat was even een hele steile leercurve. Dan gaat het wel weer. Dan ga ik weer andere dingen leren. Dus zo moet je jezelf, denk ik, voortdurend uitdagen. Dat houdt het leuk. En ja, geld is ook belangrijk, maar voor mij niet primair.
Nee. U bent eigenlijk verliefd op uw werk.
Dat gaat wel ver. Ik ben vooral verliefd op leren. En niet zozeer op de baan, maar ik ben verliefd op het lerend aspect.
Dat is precies mijn vraag. Want is het inderdaad, is het meer die, ook die werkhouding, inderdaad dat leren wat u zoveel energie geeft?
Voor mij is een hele belangrijke waarde is onafhankelijkheid. En onafhankelijkheid betekent dat ik iets doe omdat ik het leuk vind en niet omdat het moet. Dus ik doe wat ik doe omdat ik het wil en niet omdat het moet. Mm-hmm. Onafhankelijkheid betekent ook dat ik start te denken bij de feiten. En daar vervolgens, het maakt niet uit welke pet ik op heb, welke taak ik vervul. Ik kijk eerst naar de feiten en dan pas ga ik conclusies trekken. En dat is ook onafhankelijkheid. En die twee aspecten van onafhankelijkheid, dus ergens willen zijn en niet moeten zijn en starten bij de feiten, dat is een van de basiswaarden die ik heb. En ik zou luisteraars willen uitnodigen om te bedenken, welke waarden stuurt jou? Welke waarden maken jou gelukkig? En zorg dan dat je een gereedschapskist hebt die daarbij past. En voor mij is dus, als onafhankelijkheid zo belangrijk is, dan betekent dat, en het feiten kunnen verzamelen, dat betekent dus dat ik goed moet zijn in met die feiten omgaan, die feiten opzoeken, die feiten kunnen analyseren. En tegelijkertijd die feiten betekenis laten krijgen door ook maatschappelijk actief te zijn. Dus mijn gereedschapskist moet voortdurend met die competenties gevuld zijn, die maken dat ik de waarden die mij drijven ook kan uitoefenen. Mm-hmm. En dat zou ik mensen veel meer toewensen, dat ze zich veel bewuster zijn van wat hen drijft, wat hen motiveert, wat de waarden zijn die maken dat jij doet wat je doet. En je gereedschapskist dan gaan vullen om dat ook te kunnen doen.
Ja, u heeft, precies om wat u nu uitlegt, veel ideeën over maatschappelijke problemen. U heeft een idee over hoe het belastingstelsel hervormd zou kunnen worden, zodat werk aan de onderkant bijvoorbeeld blijft lonen en je niet direct toeslagen verliest. In een podcast die ik met u luisterde over een tijdje terug al over Europa en over de rol van de zuidelijke landen in de EU, die nu natuurlijk weer actueel is. Maar kunt u heel goed uitleggen hoe het komt dat de geldzaken daar minder goed op orde zijn, ondanks een in principe goede economie? En welke rol de EU daarin zou kunnen aannemen. En toen Boven Erve Dorens u afgelopen november interviewde over huishoudens met schulden, had u ook daarvoor eigenlijk heel uitgebreide ideeën. En toen vroeg Bo u, wat is uw rol als econoom in dit probleem? Zei u, mijn handen jeuken om hier heel proactief over mee te praten. Kunt u dat als econoom genoeg? Of heeft u misschien ook politieke ambities?
Als econoom kan ik gelukkig veel maatschappelijk bijdragen door en de feiten aan te geven, maar ook analyses te maken die hopelijk het beleid beter maken. Ik heb dat wat betreft dat onderwerp dat ik met Bo van Ervendorens besprak, namelijk schuldhulpverlening, ook gedaan. Vanuit Rabobank zijn we gestart met een denkexercitie, laat ik het zo zeggen, van hoe dat beter kan. En dat hebben we gedaan met een brede coalitie van mensen, dus ambtenaren, maar ook mensen die in schuldhulpverlening werken. Een heel breed veld, samen met de argumentfabriek. En daar komen we rond de zomer met de conclusies. Dus zo probeer ik echt wel wat ik zie en wat ik, of ik dat nou als bankier zie, als hoogleraar of in de politieke economie waar ik actief ben, dat probeer ik wel aan elkaar te knopen en zo een bijdrage te leveren. En vooralsnog kom ik prima aan het trekken met wat de petten die ik nu op heb.
Tot slot, wie is een belangrijke mentor voor u geweest en waarom?
Ja, ik denk nooit zo in termen van helden en mentoren. Ik heb vele mentoren. Ik heb het geluk dat er veel mensen in mijn omgeving zijn geweest van wie ik heb kunnen leren. Dus ik zou er niet nu één op het podium willen trekken.
Snap ik. Okay.
Dus omring u met vele mentoren, dat zou ik zeggen.
Okay. Heel veel succes, Barbara, de komende weken. En heel veel dank voor uw tijd.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Mentorles met Barbara Baarsma. Deze podcast werd geproduceerd door Hot Mug Media. Ik vond het fantastisch om Barbara Baarsma te spreken. Denk je, ik vond het ook heel leuk om er naar te luisteren? Heb je een suggestie voor een gast? Of vind je dat er iets beter kan? Laat dan even een recensie achter. Die lezen we elke week. Dankjewel, tot de volgende aflevering. En voor nu, een hele goede thuiswerkdag en stay safe.